De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. In 2030 wil Nederland de CO2-uitstoot met de helft hebben verminderd. Maar opdrachtgevers in de bouw die doen nog lang niet genoeg om de duurzaamheidsafspraken uit het klimaatakkoord te halen. Sterker nog, duurzaamheid speelt in 3/4 van de overheidsaanbestedingen helemaal geen rol. Dat blijkt uit onderzoek van het aanbestedingsinstituut Bouw en Infra van branchevereniging Bouw Nederland. Om de opdrachtgevers een spiegel voor te houden, stelden zij een top 25 duurzaamste publieke opdrachtgevers samen. Want hoe gaan we die duurzaamheidsdoelen halen als de overheid ze niet eens naleeft? Over de uitkomsten van die top 25 praten we met Martin Klein. Hij is directeur van het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. En Jaap de Koning, aanbestedingsexpert en hoofd van het kantoor in Amsterdam van ingenieursbureau Witteveen en Bos. Hartelijk welkom allebei.
Dankjewel.
En voordat we doorpraten over die top 25 vragen we altijd aan onze bouwgasten om ze wat beter te leren kennen naar hun grootste bouwsuccessen en grootste bouwflaters. Niet van eigen hand, maar wat ze zo waarnemen in de samenleving. Jaap, wat zie jij als het grootste bouwsucces van de laatste tijd?
Grootste bouwsucces recent, ook in het kader van het onderwerp van vanmiddag. De gemeente Haarlem heeft 5 aannemers gecontracteerd voor 5 jaar... met het doel om met name logistiek de stad te ontlasten door hubs te maken op die manier, als er projecten gaan plaatsvinden in de stad, om die samen op te pakken en te zorgen dat de overlast minder wordt.
Ja, maar heel mooi voorbeeld. Wat vind je daar zo geslaagd aan? Dat ze in hubs gaan denken of dat ze het heel anders benaderen dan tot nu toe?
Dat ze het zien als een soort programma-uitdaging in plaats van wij moeten projecten doen en per project selecteren wij een aannemer.
Okay.
Dus echt een visie op wat willen we met de stad en hoe betrekken we de markt daarbij. De looptijd en in een aantal partijen. Vind ik een mooi voorbeeld van hoe het zou moeten.
Okay, nou ja, ja. Het gaat niet altijd zo goed. Wat is je grootste bouwflater?
Bouwflater is een aanbesteding geweest. Een tijdje geleden alweer, waarbij de opdrachtgever een provincie wilde een rotonde hebben. En die wilde ze cementloos. Ook in het kader van duurzaamheid.
Okay.
Nou, mooi streven.
Dat is op zich te prijzen, ja?
Zeer te prijzen, heel erg goed. De vraag was, dat leggen we zo open mogelijk in de markt. Dus we definiëren dat functioneel met een bepaalde methodiek. Dubokalk heet dat. Is op die manier alle moeite gedaan om het heel mooi te specificeren. Met de verwachting, daar worden allemaal cementloze rotondes aangeboden door de aannemers. Het resultaat was 0. Er werd geen enkele rotonde cementloos aangeboden.
Er heeft gewoon niemand gemeld?
Er heeft niemand gemeld, wel in de zin van wij willen wel een rotonde maken, maar niet cementloos.
Okay. En is die rotonde er gekomen inmiddels?
Uiteindelijk is die er gekomen, want de provincie heeft het roer omgegooid en gezegd van nou, dan verordeneren wij gewoon dat die cementloos moet worden. En zo is die aangelegd en ook nog circulair, modulair, dus je kunt hem er ook weer uittakelen. Dus uiteindelijk is het goed gekomen. Maar qua aanbesteding mag je hem als mislukt beschouwen. Ja.
Martin Klein, voor jou dezelfde vragen. Groot succes.
Nou, wat ik heel leuk vind, maar dan geef ik toch even een Amsterdams antwoord om het een beetje te kleuren, is dat we in Amsterdam.
Amsterdammers zijn we niet anders gewend.
Ja, maar dat het mag. Is dat we eigenlijk een reeksje ondergrondse parkeergarages hebben gemaakt voor fietsen door de stad. Bij station Zuid en op het. Beursplein.
Ja.
We zijn er nu nog een paar aan het bouwen en het worden ontzettend mooie dingen en ze worden ook steeds beter gebruikt. Ik vind dat echt wel een succes.
Ja, dat is een topper. En de flopper?
Nou, de flopper is al die straten die nu open liggen in de stad. En waarbij je afvraagt of daar voldoende is nagedacht over klimaatadaptatie, over energietransitie, over de manier waarop we de stad circulair willen maken. En of het niet zo is dat we over 5 jaar moeten besluiten om die straten nog een keertje open te maken. Ja.
Dus dat is meer in het algemeen eigenlijk een falend beleid ook?
Ik zie dat niet als falend beleid. Ik denk dat we met z'n allen gewoon nog niet weten hoe die energietransitie zich gaat vertalen in de ondergrond en dus ook niet in de bovengrond. Ja. Maar het zou wel vreselijk zijn als over 5 jaar er weer allerlei straten open moeten die we nu al onder handen hebben gehad.
Ja. Nou, ben jij directeur van het ingenieursbureau van Amsterdam? Dan moet ik meteen vragen, wat doet het ingenieursbureau? Want misschien moeten we jou er wel op aankijken dat die straten open liggen, dat we eigenlijk nog niet weten hoe het eraan toe gaat?
Nou, daar mag je ons voor een deel op aankijken. Omdat wij natuurlijk de oplossingen moeten verzinnen. Maar als niemand het nog weet, dan kunnen wij het ook niet weten. Als je kijkt naar de energietransitie en wat voor keuzes daar nog gemaakt moeten worden. Wat uiteindelijk die energiedrager wordt, of dat warmte wordt. Of dat misschien toch synthetisch gas wordt of waterstof. Hoeveel elektriciteit we dan nodig hebben om die systemen te draaien. Je mag naar ons kijken, maar het is eigenlijk een vraag die veel groter is. Ja. We moeten dat als sector moeten we die vragen beantwoorden.
Ja, want nogmaals, het ingenieursbureau, is dat een soort Rijksbouw? Op gemeenteniveau?
Nee, wij zijn een ingenieursbureau voor een deel vergelijkbaar met
een commercieel bureau.
Ja. Dus wij hebben constructeurs zitten en wij hebben hydrologen en geohydrologen, al die vakmensen die projecten maken en ontwerpen. En daarnaast hebben we een projectmanagementafdeling die, zoals Rijkswaterstaat dat doet, projecten trekt. Ja. En tenslotte doen wij ook de inkoop.
Maar jullie hebben maar één klant eigenlijk, en dat is Amsterdam.
Wij hebben één klant en dat is Amsterdam.
Ja. Maar en het is en deels dus jullie verantwoordelijkheid ook om duurzaam aan te besteden. Want dat is waar we het vandaag over hebben.
Dat is onze verantwoordelijkheid. Ja. Ja.
Nou staat de gemeente Amsterdam helemaal onderaan die lijst van 25 duurzaamste aanbesteders bij de overheid. En dat terwijl GroenLinks de stad bestuurt. Hoe verklaar je dat? Dat jullie niet top 5 zijn? Dat zou je toch op zijn minst verwachten?
Nou, om te beginnen vind ik het ook wel uitdagend om op die 25ste plaats te staan. Dat betekent dat je degene achter je gelaten hebt.
Room for improvement.
Die niet op de lijst zijn gekomen. En er is room for improvement en waarschijnlijk inspiratie. Dus ik vind het leuk als wij als Amsterdam kunnen leren wat Amersfoort bijvoorbeeld doet. Hè. Dus wat in de juryrapport staat, dat wat zij doen is vooral heel consistent zijn. Nou, ik denk dat we daar als stad wel wat van kunnen leren.
Ja.
En wat betreft de ambities van het bestuur, nou, die voelen wij natuurlijk ook en wij willen daar invulling aan geven. Dus ik heb stiekem de hoop dat we volgend jaar naar de 24ste plek of hoger klimmen.
Maar aan het ambitieniveau ligt het niet.
Nee, het ligt niet aan het ambitieniveau.
En waar dan wel aan? Want je zou toch willen dat dat...
Dat is iets wat we samen doen. Ik kan dat illustreren aan de hand van een voorbeeld. Wij wilden eerder al graag met nul emissiematerieel werken in de stad. Mm-hmm. Maar vervolgens is het zo dat onze vaste leveranciers dat nog niet hebben. Die dat natuurlijk niet hebben, want het wordt nooit besteld. Maar omdat zij het niet hebben... Je proeft het al, er zitten een aantal vicieuze cirkels in en die moet je doorbreken. En dat is best even zoeken. Dat is niet zo makkelijk. En we proberen ze één voor één bij te pakken. En dit is er eentje waarvan ik nu denk bijvoorbeeld dat we wel een stap gezet hebben.
Ja. Jaap, jij bent aanbestedingsexpert, hè, bij Witteveen en Bos, Amsterdam. Je hebt ook de analyse van Bouw Nederland gelezen over waar het misschien aan schort, hè, met de aanbestedingen. Waarom dat niet genoeg duurzaam gebeurt. Wat viel je op aan de analyse van Bouw Nederland?
Nou, allereerst natuurlijk wat Bouw Nederland zelf ook al concludeert. Het gaat heel erg langzaam. De toename van duurzaamheid in de criteria. Het is te gek voor woorden dat bijna 60% van de aanbestedingen waar duurzaamheid in zit, dat duurzaamheid maar voor 15% meetelt in de totale overweging. Als ik aanbieder ben, dan ga ik daar niet veel energie in stoppen. 15% is veel te laag. En dat groeit nauwelijks.
Dus er is geen enkele prikkel voor bouwers om te zeggen van wij kunnen het ook heel duurzaam aanbieden.
Er zit weinig prikkel in op die manier. Ja. Het is een te gering gewicht in het totale set, zeg maar. Hè, naast prijs, ook duurzaamheid.
Maar dat is gewoon geen gunningscriteria bij de aanbestedingsprocedure.
Hij zit er wel in, maar hij is te licht. Hij telt maar voor 15% mee in de totale overweging. Dus hij is te licht. En wat hier ook achter zit, vind ik, is dat je moet realiseren als opdrachtgever dat aanbieders best wel willen investeren in duurzaamheid, maar er moet er iets gloren aan de horizon. Er moet een perspectief zijn van als ik investeer in wat voor materiaal dan ook of een middel, dan moet ik daar daarna ook nog wat mee kunnen na dit ene project.
Ja.
Het is een illusie om te denken dat je door één project duurzaam in de markt te zetten, dat je daarmee de markt verandert. Er moet consistentie zijn en er moet zicht zijn op
een markt. Anders blijft het bij die ene showcase eigenlijk.
Anders blijft het bij die ene showcase, als het al wat wordt, hè, met aanbieders. Maar wil je werkelijk wat veranderen als opdrachtgever, dan moet je, à la Amersfoort, consistent beleid hebben.
Nou, iets anders. Uit onderzoek blijkt ook dat het onderhoud van bouwprojecten, dat het ook terugloopt. Ja. Wat betekent dat precies? Want onderhoud, als je dat meteen aanbesteedt, dat is belangrijk, hè, voor de duurzaamheid.
Ja, dat wordt altijd gezegd, dat als je onderhoud ook in het contract stopt, dat dan de aanbieder anders kijkt naar...
Die doet hun hardste best.
Ja, die doet, of die kiest net voor andere materialen. als hij de verplichting heeft om het ook 15 jaar te onderhouden of 20 jaar, dan kiest hij voor een ander materiaal bijvoorbeeld. Hè. Ja. Dus dat kan
voor een duurzamer materiaal, zodat hij niet zelf dat alweer hoeft te vervangen.
Ja, want dan kijkt hij naar de levensduurkosten die anders zijn dan alleen maar de projectkosten. Dus het is een heel goed instrument. Aan de andere kant, ja, onderhoud, dan zit je ook 15 jaar aan zo'n partij vast. Mm. Dus dat kan best de reden zijn dat weer afneemt. Want dat is een dalende tendens.
Het is minimaal. Het was al maar 3,5% een paar jaar geleden. En het is nu nog maar 1% of zo.
Het is 1%, ja. Het is eigenlijk niks. Ja. Nee, het is heel erg toch weer gericht op een project. En op een gegeven moment is het project klaar en dat is het.
Maar goed, het is voor bouwers een moeilijk te dragen last kennelijk. Om ook het onderhoud mee te nemen.
Nou, dat weet ik niet. Het wordt weinig gevraagd door opdrachtgevers. Dat is die 1%.
Ja. Een buitenkans voor Amsterdam misschien. Om veel meer op die manier te gaan denken.
Nou ja, we hebben gekozen voor een andere lijn. Maar wel met dezelfde doelstellingen. Wat Jaap al beschreef is dat Haarlem een keuze gemaakt heeft voor langjarige contracten met aannemers om werk te kunnen verzetten. Nou, wij hebben dat ook gedaan voor ons beheer- en onderhoudwerk. Omdat we denken dat als we die relatie hebben van een aantal jaar, dat we samen met onze leveranciers ook kunnen gaan ontwikkelen. En kunnen kijken hoe we duurzaamheid in het dagelijks werk krijgen. Dus er zijn wat dat betreft ook wel andere oplossingen die naar hetzelfde resultaat werken. Waarbij ik denk dat lange termijn overeenkomsten die je sluit wel een sleutel zijn.
Ja, maar goed, je gaf zelf net ook al aan dat je graag emissieloze voertuigen zou willen gebruiken in de bouw. Dat kan nog niet. En andersom klagen MKB-bedrijven ook bij Amsterdam dat ze nog niet echt uit de voeten kunnen met hun elektrische voertuigen.
Nee, dat is een
omdat
beetje
de infrastructuur
nog niet. Nee, ik denk dat we voor een deel omdat de infrastructuur er nog niet is, maar dat blijkt in een aantal gevallen niet de bottleneck te zijn. Kijk, we zitten op een kantelpunt we zitten op het kantelpunt waar wij het eerst wel wilden, maar het niet aangeboden werd. We zitten nu op het moment dat een aantal partijen het aanbiedt, maar wij nog niet gewend zijn om het te vragen. Ik kreeg vrijdag of afgelopen donderdag van een aantal aannemers me donder, omdat ik in een aanbesteding dat niet had meegenomen, of omdat de gemeente Amsterdam niet had meegenomen in een aanbesteding. Ik hoop dat we gaan verbeteren.
Nou ja, goede bedoelingen en ambities zijn er genoeg.
Die zijn er, maar die heb je nodig om tot resultaat te komen.
Ja, Martin, ik heb wel eens het idee dat ze allerlei gebouwen worden er neergezet die wel heel duurzaam zijn en ook als een showcase staan voor van kijk eens wat de mooie dingen we kunnen bouwen. Maar ga je me nu vertellen dat het proces om dat gebouw neer te zetten niet duurzaam is aanbesteed?
Sorry, maar deze vraag begrijp ik.
Nou ja, we hebben natuurlijk allemaal gebouwen met verticale tuinen binnen. Ja. En die zijn nul op de meter en weet ik het allemaal. En dan ga ik ervan uit dat ook het proces, het hele project ook duurzaam is verlopen. En dus ook de aanbesteding, maar dat hoeft dus helemaal niet.
Nou, als het gaat over publieke gebouwen is het zo dat we krijgen wat we bestellen. Dus als we een duurzaam gebouw bestellen, dan krijgen we een duurzaam gebouw.
Zoals in Haarlem bijvoorbeeld. Het provinciehuis is volgens mij helemaal duurzaam opgeknapt. Ja.
En in het stadhuis hier doen we in Amsterdam ook een poging om grote stappen te zetten. En als we het niet bestellen, krijgen we het niet. Dus ik zou zeggen, de meeste aanbestedingen waar uiteindelijk een heel duurzaam resultaat staat, zijn ook het gevolg van een duurzame aanbesteding en een duurzaam proces.
Dat is wel. Dus dan ligt het eindproduct en het project wel in lijn.
In lijn, ja.
Oké, nou ja, goed. En ik zei net al voor de break, Jaap, misschien moeten we wel af van het aanbestedingskeurslijf. Het is toch een beetje een korset, krijg je het gevoel, dat de innovatie belemmert. In ieder geval als publieke aanbesteders daar geen gebruik maken van hun mogelijkheden.
Ja, nee, denk ik. Niet ervan af. Ten eerste kunnen we er niet vanaf. Maar ten tweede, je zegt korset.
Wat overheden zijn verplicht, hè?
Overheden zijn gewoon verplicht. Ja. We werken met publieke middelen, dus moeten de markt in staat stellen, bla bla bla. Mm-hmm. Dus die mogen niet één op één. Maar als je het hebt over een korset, dan is dat een beleving. En dat is de verkeerde beleving. Die aanbestedingsregelgeving biedt heel erg veel ruimte. Zeker de nieuwe sinds 2014 met innovatiepartnerschap, een aparte procedure. Amsterdam experimenteert er ook mee met de kadermuren. Waarbij je in samenwerking met marktpartijen kunt komen tot nieuwe ontwikkelingen. Dus ik ben ervan overtuigd dat het probleem zit niet in het aanbesteden zelf. Zit niet in de procedures. Het zit hem veel meer in de afweging daarachter. Mm-hmm. Als je een aanbesteding houdt, realiseer je dan als opdrachtgever wat je doet. Hoe je de markt uitdaagt. Zet je wel het voldoende aandacht op het risico, de risicoverdeling. Ja. Is er geld voor innovatie eventueel? Als je dat allemaal niet goed hebt ingeregeld, ja, dan loopt die aanbesteding niet. Ja. Maar zit echt niet in het aanbesteden zelf.
En zou je niet misschien meer toe moeten naar prijsvragen? Hè? Zoals die van duurzaam asfalt vorig jaar. Ja. Is dat misschien een manier om bovenop die aanbestedingsprocedure...
Absoluut.
Gewoon wat extra innovatie te prikkelen?
De prijs uit duurzaam asfalt is een heel mooi voorbeeld van het stimuleren van de markt om innovaties aan te bieden. Omdat het niet gerelateerd was aan het project. Dus het risicoprofiel was laag. Er zat een leuke beloning achter voor de bedrijven. Ze kregen exposure. Dus dat was echt een hele mooie manier om de markt te laten zien wat ze allemaal kunnen, zonder dat het meteen in een project moet. Dus je kunt het mooi daarna ontwikkelen.
Dus meer awards en lijsten.
Wat mij betreft, als je het hebt over stimuleer de markt en ga nadenken over nieuwe producten en nieuwe manieren van aanleg, dan is een prijsvraag een uitstekend middel.
Okay.
En daarna eventueel vertalen, oké, nu gaan we het toepassen in een project.
Ja.
Dan kunnen we het verder brengen.
Ja, en dan nog iets, Martin. Zou de overheid niet toe moeten naar alleen het gebruik van een gebouw, hè? Dus meer leasen in plaats van kopen? Of zoals dat wordt van licht altijd wel gezegd, hè? Van je koopt licht en geen lamp. En dus dat is in het verlengde van dat onderhoudsverhaal, hè? Dat je een bouwer gewoon veel langer aan je verbindt. Dat hij het gebouw vervolgens aan jou uitleent.
Nou, om te beginnen denk ik dat het heel belangrijk is dat we in de gebouwen die we zitten, dat we die gewoon laten staan en dat we zorgen dat we die goed gebruiken.
Mm-hmm.
Want ik denk dat het niet veel duurzamer kan dan dat. En het leasen überhaupt is een optie. Maar ik vind eigenlijk dat we als overheid gewoon goede opdrachten moeten geven en goede aanbestedingen moeten doen. Waarbij we zorgen dat duurzaamheid belangrijk is, meeweegt en uiteindelijk ook zorgt voor een duurzaam resultaat.
Ja, maar goed, zo'n top 25, hè, waar we het vandaag dan over hadden, en dat gecombineerd met die stikstofcrisis waar we middenin zitten, is dat nou een wake-up call voor opdrachtgevers in de bouw? Of wordt het gewoon een beetje verder pruttelen zoals de afgelopen 3 jaar, waarin de verhouding steeds was,
ja,
driekwart van de aanbestedingen gebeurt nog niet duurzaam?
Ik hoop het. Kijk, als je kijkt naar klimaat en duurzaamheid, dan is Nederland de schildpad van Europa. De bouw hobbelt daar nog eens een keer achteraan. Dus een beetje versnelling erin, dat is echt pure noodzaak.
Ja?
Zo'n lijst kan er alleen maar in helpen.
Prima. Ja, dat lijkt zeker, me lijkt me ook een opdracht aan Amsterdam.
Amsterdam voelt zich uitgedaagd om flink te stijgen.
Oké, nou misschien dat we over een jaar nog eens over dit onderwerp moeten praten. Hartelijk dank voor dit gesprek. Martin Klein, directeur van het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. En Jaap de Koning, aanbestedingsexpert en hoofd van Witteveen en Bos Amsterdam. Dank u wel.
Ja, dank je wel.
BNR Bouwexpo.
Ja, en deze Bouwexpo opnieuw een culturele bouwtip van redacteur Judith Lane, want we gaan de bioscoop in.
Ja, Paul. We gaan namelijk naar de 11e editie van het Architectuur Filmfestival in Rotterdam. Dat is in Lantaren Venster. Er staan meer dan 80 films op het programma.
Er zijn dus 80 films over architectuur.
Ja, ja, ik wist het ook niet, maar bij deze. Het is een beetje zoals het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Mm-hmm. Hè? Maar dan alleen maar documentaires, films, lezingen, debatten over architectuur.
Oké, en over de rol van de stad misschien?
Ja, van alles en nog wat. Ja,
okay.
Ik heb even in het programma gedoken. Vooral de openingsfilm is de moeite waard. En die heet The Real Thing door de Franse regisseur Benoît Félicie. En die gaat over levensgrote kopieën van bekende bestaande gebouwen. Dus, stel je even voor, je gaat naar Shanghai en dan staat er ineens een London Bridge.
Ik was er al bang voor.
Ja, ja. Of je gaat naar Ivoorkust en dan staat daar dus gewoon een levensechte, hele grote Sint-Pieterskerk.
Gewoon
dus,
in op schaal 1-1.
Schaal 1-1,
oh
ja.
Mijn god, ja.
Of je gaat naar Dubai en er blijkt een Taj Mahal te staan. Dus die zijn gewoon nagebouwd daar. En dat is echt best wel cool. Maar daar is dus een film over gemaakt. En die regisseur die onderzoekt dus waarom die gebouwen na zijn gemaakt. Dus die denkt, is het een kopie of is het marketing of is het toch iets heel anders? Willen de mensen die dat dan hebben gebouwd er iets anders mee? En ik heb even een fragmentje op een rijtje gezet.
Asia, the Middle East, Africa. When you begin looking into it, just about every country is having its own love affair with copycats. There seems to be, I don't know, something in our DNA that draws us towards duplicating.
Ja, de copycats in Azië. We gaan nog even verder.
Ja, luister nog even naar de tweede.
This is a real place to people. I recognize the reality that I'm looking at. There is actually no unreality here. It's all real. But if some of it's real fake.
Ja, sommige dingen zijn dus gewoon echt, maar dan echt, echt nep.
Echt nep.
Ja, en de vraag van de film is dus, wat vertellen die gebouwen nou over de wereld waarin ze zijn ontstaan? En ja, ik vind het fascinerend. En ik moest toen ook denken aan China. Er is ook ergens een pretpark waar ze dus gewoon Nederland hebben nagebouwd. Dus dat is zeg maar met Durodam, maar dan opgeschaald. Heel bijzonder. Ja, dat heet dus Huis ten Bos.
Fantastisch. En dat, ja. En dat China, Huis ten Bos?
Ja, precies. Ja, heel goed, Paul.
Maar goed, waarom zou je dat nou kopiëren? En gewoon ja, hele precies, Nederlandse ja. dorpjes en dan niet eens zeker. Alleen molens en klompen.
Nee, precies.
Maar het hele verhaal. Ja. Wat kunnen we nog meer zien op het festival?
Ze hebben, zoals gezegd, dus enorm veel films over architectuur. Dus ik heb even gegastuin gekeken wat we nog meer kunnen zien. Ze hebben ook film over cruiseschepen. Nou ja, dat zijn op zich ook een soort mini-steden. Dus dat leek me ook heel interessant. Er is een film over Aleppo, dus die stad in Syrië die door de oorlog in puin is gelegd. En er zijn ook films die wat meer over het menselijke aspect gaan. Die film heet A Concrete Cinema over een man in een Argentijns dorp. Die houdt van films, maar er is geen bioscoop, dus wat heeft hij gedaan? Die heeft bovenop zijn huis een bioscoop gebouwd. En er is ook een andere film, City of Gold. Die gaat meer over hoe de eetcultuur een stad vormt. En dat gaat meer over die restaurantcriticus Jonathan Gold, die overleden is. En dan over de stad Los Angeles en hoe eten daar de stad vormt. En ja, er wordt eigenlijk geen gebouw besproken, maar goed, het heeft toch met stad te maken. Okay. En nou ja, festival is nog tot en met zondag te zien. Als je nou denkt, jezus, 80 films, echt heel veel. Op de zondag, net zoals bij het ITVA in Amsterdam, hebben ze een soort best-of programma. Dus daar kun je die
Dan hoef je er maar 5 te zien.
Precies, ja.
Nou, dat lijkt me erg de moeite waard. Dankjewel weer, Judith. Tot zover BNR Bouwmeesters. Tips kunt u sturen naar bouwmeesters@bnr.nl via de e-mail of op Twitter @BNRBouw. En deze uitzending is terug te luisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor. Maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.